In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond de vierde aflevering. We lezen Jozua 1, de versen 1 tot en met 11. We nodigen uit de Bijbel erbij te pakken en mee te lezen met ons en tijdens de Bijbelstudie de Bijbel erbij te houden. Jozua 2, de versen 1 tot en met 11. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zei aldus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastig na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die daar door haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak en zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die aan gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.
Het gedeelte uit het boek Jozua dat vanavond onze aandacht vraagt, gaat over Rahab. Rahab met de bijnaam de hoer. Waar de Bijbel ook over haar spreekt, altijd weer wordt ze aangeduid met deze bijnaam. Niet alleen in het boek Jozua, maar ook in het Nieuwe Testament, in de plaatsen waar we uiteraard ook aandacht aan zullen geven, zoals Hebreeën 11, vers 31 en Jacobus 2, vers 25. Waarom zou deze aanduiding steeds weer gebruikt worden? Om deze vrouw iedere keer weer naar beneden te halen door te herinneren aan haar zondiger leven? Dat geloof ik niet. Wat ik wel geloof is dat dit gebeurt om de nadruk te leggen op de grootheid van Gods genade. En niet alleen op de grootheid van die genade, maar ook op het vrije, het soevereine ervan. Gods genade redt zelfs mensen die hun leven aan de zonde hebben gewijd. Laten we zien hoe dat is gegaan. Jozua heeft de opdracht die van Gods wegen tot hem kwam begrepen. Het moment is aangebroken dat het land der belofte zal moeten worden veroverd en in bezit genomen. Alleen heeft de Heere nog niet gezegd hoe dat allemaal zal moeten gaan. Daarom moet Jozua als de nieuwe aanvoerder overeenkomstig zijn eigen inzichten en zijn eigen verantwoordelijkheden handelen. Wel heeft de Heere zijn belofte gegeven ten aanzien van de uitkomst van de veldtocht, maar het hoe van die veldtocht en de vraag welke tactieken gevolgd moeten worden zijn zaken die Jozua beslissen moet. De eerste stad waar ze na het oversteken van de Jordaan mee geconfronteerd zullen worden is de stad Jericho. En dat is dan onmiddellijk al een geweldige vesting. Hoe zal Jozua te werk gaan? Hij weet het nog niet. Hij heeft behoefte aan informatie. Maar die informatie kan hij niet vinden in een of andere reisgids. Die zal hij op een andere manier moeten verkrijgen. Het kan niet anders of dat zal via spionage moeten gebeuren. En daarom besluit Jozua er twee verspieders op uit te zenden. Men heeft wel gezegd dat dit niet goed was van Jozua. Hier zou gebrek aan geloof in de Heere zichtbaar worden. Zou dat waar zijn? Sluit het vertrouwen op de Heere dan het gebruik van de middelen uit? Mag er geen gebruik gemaakt worden van inlichtingendiensten? En Jozua is zelf ook eens een keer als verspieder opgetreden, nu zo ongeveer 40 jaar geleden. Was dat toen dan ook verkeerd? Zat Mozes er toen ook naast? En toch lezen we in Numeri 13, vers 1 en 2, dat de Heere tot Mozes zei dat hij mannen moest uitzenden om het land Kanaan te verspieden. Welnu, als het toen mocht, en zelfs moest, mag en moet het dan nu niet? Inderdaad, er is niets mis met deze beslissing van Jozua. Tenslotte draagt deze man de volle verantwoordelijkheid voor de verovering van Jericho. En daarbij zal hij zo te werk moeten gaan dat aan Israëls zijde zo weinig mogelijk slachtoffers zullen vallen. Ook dat behoort tot Jozua's verantwoordelijkheden. Dus moet Jozua goed weten waar de eventuele zwakke plekken van Jericho zijn om daar gebruik van te kunnen maken. Ja, maar voor Jericho zal helemaal niet gevochten worden. God heeft heel andere plannen met deze stad. Dat is waar, maar dat weet Jozua op dit moment nog niet. Dat gaat de Heere hem pas later vertellen. Nee, laten we Jozua niet afvallen als we lezen dat hij verspieders uitzendt. En als iemand van mening is dat dit soort maatregelen valt onder krijgslisten, en dat het nog maar de vraag is of die geoorloofd zijn, dan zou ik willen zeggen, wees niet al te rechtvaardig. Als we straks Jozua 8 zullen gaan lezen, zullen we nog veel duidelijker met dit vraagstuk in aanraking komen, en dan zullen we zien dat de Heere zelf opdracht gaf voor het gebruiken van een krijgslist. Wat zijn die spionnen voor mannen geweest? Ongetwijfeld zijn het mannen geweest die Jozua met zorg heeft uitgekozen. Mannen in wie hij vertrouwen kon stellen en die hij geschikt achtte voor deze taak. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij alleen maar gekeken heeft naar bekwaamheden. Tegen de achtergrond van zijn eigen ervaringen van vroeger zal Jozua er ongetwijfeld ook op gelet hebben of deze mannen zelf ook op God vertrouwden. Hij weet immers nog veel te goed welke funeste gevolgen het kan hebben als er van een echt godsvertrouwen bij verspieders geen sprake is. Zoiets zal Jozua zeker hebben willen voorkomen. De verspieders gaan richting Jericho. Maar hoe zullen ze te werk gaan? Waar zullen ze de nodige informatie kunnen krijgen? Ze besluiten naar het huis van Raagab te gaan, een soort herberg waar naar te verwachten is geregeld allerlei mensen samenkomen. Dat is dan wel een geschikte plaats waar verspieders kunnen vernemen hoe de stemming onder de inwoners van Jericho is. Men heeft wel gesuggereerd dat ze naar Raagab gegaan zijn met immorele bedoelingen, om namelijk van haar diensten als prostituee gebruik te maken. Dat acht ik ten eenenmale ondenkbaar, zeker als Jozua deze mannen heeft geselecteerd mede op grond van hun godsvertrouwen. Bovendien is het ook nog maar zeer de vraag of Raagab op dat moment haar beroep, als we het zo mogen noemen, nog altijd uitoefende. Of dat dit iets is wat alleen maar tot haar verleden behoorde. Daar zullen we nog op terugkomen. Er is trouwens nog een ander aspect waar we op moeten letten. Natuurlijk is het de keus van deze spionnen geweest om naar het huis van Raagab te gaan. Maar dwars door hun beslissing heen is de Heere ook bezig om zijn plan uit te voeren. De spionnen zullen hun werk als spion willen doen. Maar de Heere heeft tegelijk nog ander werk voor hen te doen. En daarom kunnen we hier denken aan een woord uit het boek Spreuken. In het hart des mans zijn veel gedachten, maar de raad des Heeren, die zal bestaan. Of een ander woord uit datzelfde Bijbelboek. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Het vervolg van de geschiedenis zal duidelijk maken dat hier inderdaad de besturende hand van de Heere te zien is. Deze spionnen moeten in het huis van Raagab terechtkomen, omdat God, de God van Israël, bepaalde plannen met deze vrouw heeft. En ook dat zullen we nog nader bekijken. Voorlopig concentreren we ons echter op de wijze waarop de Bijbelschrijver de gebeurtenissen verder aan ons vertelt. Eenmaal aangekomen bij Rahab merken de verspieders, en dat is ongetwijfeld tot hun niet geringe verbazing geweest, dat Rahab hen welkom heet. In Hebreeën 11 vers 31 lezen we zelfs dat zij hen met vrede heeft ontvangen. En dat terwijl ze toch onmiddellijk moet hebben geweten dat deze mannen Israëlieten zijn en dus behoren bij de vijanden van haar volk. Ze heeft hen zelfs een schuilplaats aangeboden, omdat ze natuurlijk wel begrijpt dat het niet zonder gevaar is wat ze doet. Niet zonder gevaar voor deze mannen, maar ook niet zonder gevaar voor haarzelf. Op het platte dak van haar huis ligt vlas te drogen, en daarin heeft ze de verspieders gebracht, zodat ze zich onder dat vlas kunnen verbergen. Dat is weliswaar geen bijzonder veilige schuilplaats, maar het toont toch aan dat Rahab de spionne welgezind is. Wat is dat bij Rahab? Hoe komt ze zover? Waar komt het vandaan dat dit de gezindheid van haar hart is? Want ze kiest hiermee toch wel de kant van Israël, en daarmee kiest ze tegelijk tegen haar eigen volk. Welke motieven zijn zo sterk dat ze op deze manier te werk gaat? Dat hebben de verspieders zich ongetwijfeld ook afgevraagd. Maar toch moeten zij nog even wachten voordat Rahab het aan hen zal uitleggen. Intussen blijkt dat een en ander inderdaad niet zonder gevaar is. Het was eigenlijk ook niet te voorkomen. Deze twee vreemdelingen moesten wel worden gesignaleerd. En inderdaad, iemand heeft hen gezien. En hij heeft ook gezien waar ze heen gingen. En hij heeft ook aangebracht wat hij wist. Ten slotte hoort de koning van Jericho het. En hij schakelt de contraspionagedienst in. Een paar agenten gaan naar het huis van Rahab, vragen waar die mannen zijn die bij haar gekomen zijn, want die mannen moeten worden gearresteerd. Ze zijn spionnen, gekomen om het land te doorzoeken. Rahab kan niet ontkennen dat ze die mannen op bezoek gehad heeft. Maar, zo zegt ze, ze zijn ook alweer vertrokken. Voordat de poorten gingen sluiten, zijn ze weggegaan. Waarheen, dat weet Rahab niet. Maar zo adviseert ze, als u ze achterhalen wilt, moet u haast maken. Mag wel een wonder heten dat haar woorden direct geloofd worden en dat de agenten verder geen enkele poging doen om Rahabs huis te doorzoeken. Ze laten zich door haar onmiddellijk overtuigen en ze gaan de spionnen achterna. Is Rahab dan iemand die als zo betrouwbaar bekend staat? Of moeten we hier de beschermende hand van de Heere inzien? Ja, dat laatste. Die verspieders moeten ongehinderd hun werk kunnen doen, en de Heere zal hun opdracht zegenen, en bovendien moet er straks ongestoord een gesprek kunnen plaatsvinden tussen hen en Rahab, want Gods plan met deze vrouw moet worden gerealiseerd. Als er huiszoeking gedaan zou zijn, dan waren de verspieders ongetwijfeld ontdekt, want losse vlastoppels zijn nu niet bepaald een goede schuilplaats. Maar het blijkt dat de Heere hen in een veel betere schuilplaats geborgen heeft. Ze verkeren in de schuilplaats van de Allerhoogste, en ze mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige, en dus zal geen plaag hen naderen. Maar het zijn pure leugens van Rahab, zegt iemand. Er is geen woord van waar. Die mannen liggen op het dak, verborgen onder het vlas, en Rahab doet net alsof ze de stad alweer uit zijn. Dat is toch klinkklaar liegen. Daar kun je toch niks anders van maken. En liegen is vals getuigenis geven, en dat is uitdrukkelijk door God verboden in zijn wet. Hoe kan het dan gebeuren dat we in de Bijbel lezen dat Rahab door het geloof gehandeld heeft? En dat staat er toch in Hebreeën 11. En nog onbegrijpelijker, hoe kan er dan ook nog staan dat Rahab uit de werken gerechtvaardigd is geweest? Want dat zegt Jacobus toch maar in hoofdstuk 2 van zijn brief. Liegen en toch geloven, liegen en dan toch goede werken doen, daar begrijpen we niets van. En inderdaad, dat roept vragen op. En welk antwoord is er op die vragen? Of zullen we hier nooit uitkomen? Is er wel een antwoord? Ja, er is een antwoord. Maar voordat we daaraan toe zijn, moeten we toch eerst nog wat meer over deze Rahab weten. En we moeten ook wat meer weten over de motieven die haar deden handelen zoals zij handelde. Laten we dus toch eerst nog maar even verder luisteren naar wat de Bijbelschrijver zegt. De agenten van de koning zijn voorlopig bezig. En voor Rahab en haar gasten is de kust voorlopig veilig. Nu gaat ze dan ook naar boven, naar het dak, om de verspieders verslag te doen. En dan gaat ze daar dingen vertellen waarbij de verspieders meer dan eens zich zullen hebben afgevraagd of ze hun oren wel konden geloven. Ze vertelt over de situatie in Jericho en over de situatie in het hele land Kanaan. En intussen vertelt ze ook het een en ander over zichzelf, waardoor de verspieders beginnen te begrijpen waarom zij al die dingen gedaan heeft zoals ze ze deed. Laten we eens meeluisteren. Ik weet dat de Heere u dit land heeft gegeven en dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Zo begint zij haar verklaring tegenover de verspieders. En vervolgens vertelt ze hoe dat alles zo is gekomen. Ze hebben in Jericho en ook verderop in het land gehoord van de grote daden des Heeren. Het is niet onbekend gebleven op welke wijze de Heere zijn volk uit Egypte bevrijd heeft en hoe hij dwars door de wateren van de Schelfzee een pad voor hen gebaand heeft. En evenmin is het onbekend gebleven wat er gebeurd is in dat land aan de andere kant van de Jordaan, waar de Amorieten woonden met hun koningen Sihon en Och, die door de Israëlieten verslagen zijn en wie land ze al in bezit hebben genomen. Wel nu, het waren die geruchten die een geweldige invloed hebben gehad op de inwoners van het land. Die verhalen zijn niet met een schouderophalen afgedaan, daar hebben ze niet om gelachen. Nee, die verhalen hebben invloed gehad, grote invloed. Zo'n invloed dat een geest van defaitisme is gaan overheersen. Het moedeloosmakende gevoel dat tegen de God van Israël niet te strijden is, omdat hij machtiger is dan welke andere goden ook. Want hij is maar niet een God in de hemel alleen, of een God op de aarde alleen, maar een God van zowel boven in de hemel als beneden op de aarde. Wie zou tegen hem iets kunnen beginnen? Vandaar dat de gedachte heeft postgevat dat ze toch niet zullen kunnen uitrichten tegen de legers van het volk dat deze God dient. Dat is het wat Rahab aan de verspieders vertelt. En ze gebruikt daarbij een aantal nogal krasse woorden. Uw verschrikking is op ons gevallen. De inwoners van het land zijn versmolten. Er bestaat geen moed meer in iemand. Als dat allemaal waar is, dan zal Israël bij zijn binnentrekken in het land Kanaan niet veel tegenstand te duchten hebben. Een van de dingen die de verspieders moesten zien te ontdekken was hoe de geestesgesteldheid van de Kanaanieten was. Waren ze vol zelfvertrouwen? Zagen ze het wel zitten om de strijd met de Israëlieten aan te gaan? Of ontbrak de nodige motivatie voor die strijd en was er een geest van moedeloosheid? Wel nu, in dit licht is het geweldige informatie die de verspieders op deze manier via Rahab ontvangen. Nu kunnen ze terugkeren naar Jozua om verslag uit te brengen en dat verslag zal Jozua ongetwijfeld sterk bemoedigen. Want wat horen de verspieders hier eigenlijk? Niet minder dan dat God al in Jericho was. Voordat zij er kwamen was hij er al, via de geruchten die over hem en over zijn daden verteld waren. En die geruchten zijn door hem gebruikt om invloed uit te oefenen op de mensen daar. Hij heeft voor die geest van moedeloosheid en defaitisme gezorgd. Hij heeft hun handen zwak gemaakt en hun harten doen smelten. Hij heeft die mensen ongeschikt gemaakt voor krachtige weerstand. En op deze manier heeft hij voor zijn volk Israël al een heel stuk van de strijd gevoerd. Voorwaar, Jozua en het volk van Israël kunnen vertrouwen hebben. De Heere zal voor hen strijden. Hij is waarlijk met hen, zoals hij trouwens ook heeft beloofd. Zo liggen de dingen in Jericho. De verspieders weten het nu. En ze weten nu eigenlijk ook al genoeg. Een langer verblijf in Jericho is niet nodig. Ze kunnen nu wel terugkeren naar Jozua. En ze kunnen God danken dat hij hun weg voorspoedig gemaakt heeft en dat hij hen deze dingen heeft doen horen. En intussen hebben ze ook nog wat anders kunnen horen. Want als Rahab deze dingen vertelt, dan klinkt in haar woorden tegelijk ook door wat de geruchten in haar eigen leven teweeggebracht hebben. Zij beseft ook dat tegen de God van Israël niet te strijden is, omdat hij Kanaan in de handen van zijn volk heeft gegeven. Ook zij is ervan overtuigd dat de Heere de grote God is. Maar als zij daarvan overtuigd is, dan is ze er toch op een andere manier van overtuigd dan haar volksgenoten. Bij haar is deze overtuiging namelijk uitgelopen op een bewuste keus. Een bewuste keus namelijk om bij dat volk te mogen horen. Er is in haar hart geloof gewerkt. Geloof dat haar nu tot deze keus brengt. En daar ligt dan tevens de verklaring van het feit dat ze de verspieders met vrede heeft ontvangen. En de verklaring van het feit dat ze deze verspieders in bescherming genomen heeft, ook toen de agenten van de koning aan de deur stonden en hun uitlevering eisten. Ze heeft gekozen in het geloof. En dat alles is duidelijk als we naast Jozua 2 ook Hebreeën 11 leggen. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En als we dit gezien hebben, en we zullen er een volgende keer nog nader op moeten ingaan, dan zijn we intussen ook in staat om een antwoord te zoeken op haar leugen tegen de agenten van de koning. Of was het misschien geen leugen?
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond over Jozua 2, de versen 1 tot en met 11. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 2, de versen 12 tot en met 24.